bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
Welkom, inmiddels schijnt de zon in de studio Geldermalsen, waar we gaan praten opnieuw, en dat vind ik ontzettend leuk, over energie. Het energienetcongestie, zeg ik dan weer. Aan tafel dezelfde gasten als de vorige keer, allemaal weer naar Geldermalsen gekomen. Annika is hier, Annika Lelieveld van de Energy Profs. We hebben Bas de Jong, adviseur bij de Stout Groep, nu werkzaam bij gemeente Waalwijk en Nijmegen. En we hebben Linda Schravendeel, ook adviseur bij de Stout Groep. En werkzaam bij Mijn Gemeente Dichtbij. En we gaan het vooral dus over de gemeente Bokstel hebben voor een groot gedeelte. Welkom allemaal. We weten, hè, vorige keer over gehad, Ralf. Tafelheer, ook welkom.
Dankjewel, Jan. Het energienet...
Vergeet je nooit, jongen. Dus... Nee, we weten inmiddels dat het energienet van Nederland steeds meer vol begint te raken. Wordt ook gesproken dus over een file op het energienet. Netcongestie heet dat dan, met een mooi woord. En dat is een grote uitdaging voor de energietransitie. En in sommige gevallen zelfs voor de economische groei. We hebben het in de vorige podcast vooral gehad over het macro-economische deel. Het grote geheel. Nu gaan we wat meer lokaal kijken. Laten we eens even aankloppen bij Annika tegenover mij.
Yes.
Je werkt bij Enexis en jullie doen een pilot, en daarvan ken je Linda ook.
Ja, klopt.
In Bokstel. Wat houdt die pilot in en waar gaat het over?
Ja, we noemen het de wijkverzwaring in Bokstel. En het gaat erover dat wij eigenlijk proactief een hele wijk het net willen verzwaren. Wat inhoudt dat we er eigenlijk 30 jaar niet terug hoeven te komen, en de wijk klaar is voor om overal zonnepanelen te hebben, om elektrisch te koken en laadpleinen te verwezenlijken in de toekomst. Mm-hmm. En in die pilot ging het ook om van welke samenwerking is er dan nodig met de gemeente. Hoe werkt dat nou als de participatiewet van kracht is? Hoe vlieg je dit nou het beste aan? Ja, en voor ons is het... Voor Enexis, voor ons. voor Enexis is het ook een nieuwe methode om net te beheren.
Oké, eventjes naar de Linda. Enexis is dan de energieprovider voor Bokstel, toch?
Ja, de netbeheerder.
Netbeheerder.
Ja.
Dus die leggen de energiesnelwegen of straten aan in Bokstel. Zeg ik dat goed, Linda?
Ja, zo kan je het zien, ja.
Oké, en hebben ze dat goed gedaan? Doen ze dat goed? Of moet daar juist veel aan veranderen?
Ja, wat je ziet en wat we ook al concludeerden in de vorige podcast, is dat je de grote snelwegen die lopen door. Ja. En juist op het fijnmazige netwerk kunnen er in de toekomst problemen ontstaan. Mensen met zonnepanelen willen ook graag terugleveren aan het net en willen op andere momenten weer hun auto opladen of hun warmtepomp gebruiken. En daar is gewoon veel meer verkeer op dat fijnmazige net. En deze pilot zorgt ervoor dat deel van het net beter benut kan worden.
En het fijnmazige net, bedoel je mee dat als je op de A2 Bokstel of de A73... eventjes de grote energiesnelweg, daar is dan voldoende energie. Dan neem je de afslag Bokstel qua energie en dan stopt het bij bepaalde straatjes. Ja, ik probeer het duidelijk. Ralf, je bent blij met mijn vraag.
Ja, ik ben heel blij met je
vraag.
Je ziet het aan, hè? Ja. Ja, ik probeer het zo te begrijpen. Ja. Ja.
Maar Linda, leg uit.
Ik denk dat je het zo kan zien, ja. Ja. Ja, ik ben ook geen expert of technicus op dit gebied, maar het zit hem daarin, volgens mij.
Je kijkt even naar Annika. Klopt dat? Wat ik zo een beetje schets, of Bas?
Ja, je gaat van hoogspanning naar middenspanning en van middagspanning naar laagspanning. En in de wijk waar wij het over hebben, dan hebben we het over transformatorhuisjes. En dat is van middenspanning naar laagspanning.
Oké, want zo'n transformatorhuisje zorgt ervoor dat een appartement in Bokstel, dat er niet te veel volt is of zo?
De juiste voltage zet hij het eigenlijk over voor een bepaalde wijk. Dus niet voor één appartement, maar dat is voor een bepaalde wijk.
Ja, en hoe komt dat nou dat fijnmazige energienet in een gemeente als Bokstel, en ik denk Bas, zeer veel gemeentes in Nederland, als ik de problematiek van onze vorige podcast begrijp. Hoe komt dat nou dat niet goed is aangelegd, of dat men daar niet over na heeft gedacht?
Nee, het is niet goed aangelegd. Het is gewoon een tijd geleden aangelegd. En toen hadden we...
Het is ouderwets.
Ja, het is oud. Het moet vernieuwd worden. En daarbij de verzwaring betekent eigenlijk gewoon dikkere kabels, even, ja, letterlijk. Om te zorgen dat wat we er nu allemaal van vragen, dus bijvoorbeeld terugleveren, elektrisch koken, al onze apparaten opladen, dat...
Dat kan niet meer, tussen die dunne, in die dunne kabeltjes.
Nou, op den duur gaat dat alles wat we willen, dat gaat niet meer lukken.
Nee. En waarom is dat dan een probleem om gewoon een straat even open te gooien en een grotere kabel neer te leggen, Linda? Of is dat geen probleem?
Het hoeft misschien geen probleem te zijn, maar je ziet dat inwoners daar wel iets van vinden. Er wordt veel beroep gedaan op de openbare ruimte. En bestaande wijken, daar wil je ook graag dat inwoners een soort van gevoel hebben, dat een soort gevoel van eigenaarschap hebben over hun wijk. En dat betekent als je zomaar ergens wil gaan graven of een huisje, wat ook nog wel een aardig blokje is, wil gaan neerzetten, dat je daarin ook het gesprek met de inwoners moet voeren.
Want dat is nodig, zo'n huisje. We kunnen niet zonder zo'n huisje.
Nee, we kunnen niet zonder zo'n huisje. Laatst las ik ook van, je moet het eigenlijk zien als onderdeel van de kabel. Je kan ook niet zeggen, we doen het buiten de wijk. Want dan zeg je eigenlijk, plaats de kabel buiten de wijk, terwijl die heb je gewoon in de wijk nodig.
Mm-hmm.
Maar ik mis hier eigenlijk nog één belangrijk stukje, en dat is het efficiëntiestukje. Daar waar je eerst als netbeheerder reactief op een klantaanvraag gaat verzwaren, omdat iemand zegt, oké, ik wil elektrisch koken, ik wil zonnepanelen en ik wil mijn auto voor de deur opladen.
De klant was dan letterlijk de inwoner.
Één inwoner. Maar op die manier zijn we nooit klaar met de energietransitie. Dat kan veel efficiënter en daardoor wil je liever een hele wijk alvast.
Ja, dus je bedoelt te zeggen dat meneer Jansen in Bokstel, die zegt van, nou ja, ik ga een kantoortje beginnen, ik krijg 3 mensen hier te werken op mijn zolderkamer, ik heb meer energie nodig, dus leg maar een dikkere kabel neer.
Ja.
Zo gaat het nu in de praktijk, Bas?
Ja, dat is zoals het altijd ging, ja. En dan was het ook altijd ja. En dat is het verschil, want nu wordt er ook nee gezegd. Dus nu voelen we de schaarste.
En je merkt hoe erg het erin zit om ja te willen blijven zeggen. Wij zorgen ervoor dat het licht aan blijft. Dat is een soort van, dat is wat er heerst, omdat dat al jaren, dat is onze opgave, dat is wat wij doen. En nu merk je ineens ook dat daar iets moet veranderen. Dat misschien...
Is ook een verplichting wettelijk, dacht ik.
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar het kan bijna niet piept en het kraakt wat dat betreft. Het kan bijna niet anders dan door...
Sorry, nee, ga door. Sorry. Nee, maar dat vind ik interessant. Is het wettelijk? Ja, toch?
Ja, en daarom heb je dus wachtlijsten. En het is first in... eerst komt eerst maalt. Hè? Dat is het principe, heel plat. Er is nu wel wat aan veranderd. Want nu heeft, ik geloof, de ACM gezegd... van, je mag ook gaan prioriteren op maatschappelijk belang. Nou, dat is wel heel nieuw. Want dan mag je dus gaan zeggen... een ziekenhuis, een onderwijsinstelling krijgt voorrang. Maar dat was nooit... De aanpak. Dus altijd wie het eerst had aangemeld, die komt ook het eerst aan de beurt. Zo plat was het.
Hey, en Linda en Annika, hoe werken jullie nu samen? Wat is jullie expertise in richting de gemeente Bokstel?
Ik was al een tijdje betrokken bij een ander project bij de gemeente Bokstel. En toen werd de pilot van Enexis werd eigenlijk neergelegd bij het bestuur. En via het bestuur van de gemeente Bokstel bij de ambtelijke organisatie. En daar werd een beetje gepingpongd van, nou, van wie is dit nou? Wie gaat dit oppakken? Niemand heeft daar tijd voor.
Binnen de gemeente niet?
Binnen de gemeente niet. En toen is mij gevraagd van, wil jij daar aanspreekpunt voor zijn? En zo zijn Annika en ik in de samenwerking terechtgekomen. Die pilot heeft plaatsgevonden en we hebben nou geëvalueerd. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het wel prettig is om... deze samenwerking met elkaar te hebben zoals we die hebben gehad. Het is voor Enexis niet vanzelfsprekend dat je zomaar bij een gemeente binnenkomt en dat er dan ambtenaren zijn die opspringen en zeggen, wij gaan dit met z'n allen even fixen, zo'n pilot of zo'n project.
Mm-hmm. Dus er is een gapend gat eigenlijk tussen gemeente en netwerkbeheerder?
Ja, althans, dat is wel ook mijn conclusie. Ik vind het zelf nog erg... lastig. En daarom vind ik het zo fijn dat ik met Linda heb kunnen samenwerken. Van bij wie moet je voor wat zijn en hoe werkt dat? Voor mij persoonlijk lijkt soms de gemeente wel eens een beetje een black box. En wat ik zelf om mij heen zie bij Enexis is dat mensen hun eigen ingangen hebben. Dus die kennen dan wel Pietje van de afdeling daar. Of vroeger heb ik nog wel eens samengewerkt met die. Maar dat zou eigenlijk wel geprofessionaliseerd mogen worden en veel transparanter en duidelijker. Maar misschien heb je daar ook juist weer meer mensen voor nodig. En wat Linda ook aanbeveelde van integraal samenwerken. Hoe kun je dit nou doen binnen de gemeente?
En die opgave is heel erg groot. Want het gaat niet alleen, het gaat nu even over de pilot in Boxtel Oost. Dat er natuurlijk een stipje is op de kaart. Maar netbeheerders hebben met elkaar opgeteld een opgave dat er zo'n 50.000 van die trafohuisjes gebouwd moeten worden om spanningskrachten in de toekomst te voorkomen. En dat zijn dan klachten dat er niet geleverd kan worden.
Ja, in Oost, Geldermalsen, Oost, Delfzijl, Zuid, Delfzijl. Al die plekken moet dan een huisje komen. Ralf, je bent stil. Vertel eens wat.
Nou, ik probeer nog een beetje door te denken op jouw analogie, Jan, over die snelwegen die ook in de vorige podcast. Wat ik begrijp, en ik probeer het hier ook even te checken, is dat eigenlijk, in die analogie, is de aansluiting bij een huis, is zeg maar de parkeerplaats waar uiteindelijk die auto neergezet moet worden. Die inwoners die vragen om die parkeerplaats, want we komen van die snelweg. We kunnen uiteindelijk nergens onze auto kwijt. En het gaat dus eigenlijk, het grootste probleem zit dus in de op- en afrit vanaf die snelweg over die provinciale wegen tot aan die parkeerplaats. Maar bij wie moet nou bij wie begint nou dit initiatief om daar dan iets aan te doen? Bijvoorbeeld in die pilot, moet nou een gemeente als eerste opstaan? Is dat, of ligt dat eigenlijk echt, Linda, jij hebt het over die opgave die een netbeheerder dan heeft, ligt dat vooral bij de netbeheerders? En kunnen zij gewoon zelfstandig gewoon maar die dingen gaan doen? Volgens mij zei je net al, dat werkt niet, want dan springen alle inwoners springen op en die gaan bij de gemeente klagen omdat de druk op de openbare ruimte zo groot wordt. Hoe werkt dat? Waar gaat dat vuurtje als eerste, ik zou bijna zeggen, waar gaat de energie als eerste lopen? Maar
ja, ik denk, het is een hele spannende vraag, want je hebt denk ik een soort van happy flow. In de zin van, je is ergens een initiatief om te verduurzamen en daarom gaan we dat regelen. En je hebt denk ik ook de andere weg waarbij er problemen zich gaan voordoen en de netbeheerder aan de slag moet en de gemeente nodig heeft. En in dit geval is het zo dat wij het initiatief vanuit ons kwam omdat wij er als een nexus van willen leren. Omdat we weten dat dit nog veel meer gaat komen. Maar het had ook zo kunnen zijn, denk ik, weet niet, Linda vul me aan, maar dat de gemeente een bepaald initiatief heeft en een nexus nodig heeft om dat voor elkaar te krijgen. Dus, en dan kom je weer bij dat stukje samenwerking. En hoe zou dat dan moeten? Ik denk dat ook een van de dingen is die wij geleerd hebben. Dat het soms onduidelijk is wie welke rollen, taken, verantwoordelijkheden heeft in welk scenario.
Misschien mag ik er iets op aanvullen. Het is eigenlijk, vroeger hadden we een tweedimensionale puzzel. En dan was heel duidelijk wie waarvoor was. Hè? Dus een Nexus of de netbeheerder, die ging over het toedelen van die capaciteit. En de gemeente moest zorgen dat die kabels in de grond konden liggen. En nu is het eigenlijk een 3D of een 4D puzzel geworden. En zijn ook de verhoudingen met elkaar anders geworden. Want nu doen ook bedrijven mee. Die zijn ook bepalend. Die worden energieproducent. Er zijn mensen die
vanwege de zonnepanelen.
Precies. Vroeger was dat Eneco. En nu is ineens Bol. Dus ook de verhoudingen. En dus ook de manier waarop we dit moeten oplossen vraagt ook om andere, hoe zeg je dat, overleggen met elkaar of andere structuren. En dat is natuurlijk ook weer heel spannend. Ja. Want ik zei de vorige keer in die podcast, die regelgeving en wetgeving, die sluit nog niet aan. Ja, dat gaat hier ook over. We moeten dus naar een andere manier ons naar elkaar verhouden.
En ik denk ook de communicatie. Want ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik woon in Amsterdam en energienet heb ik dan. En dan krijg ik de factuur over teruggevloeide stroom. En blijkbaar lever ik ook stroom. Ik snap er echt helemaal niks van. En ik kan me voorstellen dat een burger in Boxtel datzelfde heeft. Van hoe dat zit. Hoe werkt dat nou? Heb ik een zonnepaneel op het dak? Ik schijn dan van mijn appartementencomplex. Er schijnen ook wat zonnepanelen te liggen. Dus ik begrijp het gewoon helemaal niet. Betaal keurig mijn factuur. Maar heb geen idee wat over gaat.
Ja.
Snap je dat?
Ja, heel herkenbaar.
En, lokaal hè, dan ook.
Ja, en dat voor iedereen is dat denk ik een vraagstuk. En ik denk als je zo'n pilot wil doen, dat daar ook een heel stuk educatie bij komt kijken. Want wij gaan er vanuit onze kantoortjes van uit dat mensen begrijpen wat de energietransitie is. En dat ze dan dat helemaal kunnen doordenken naar, oh, daarom komt dat trafohuisje voor mijn huis. Terwijl dat is niet zo vanzelfsprekend. En daar heeft de gemeente samen met Enexis denk ik wat in te doen. Of samen met netbeheerders.
Betrekking is op Boxtel. Hoe hebben jullie dat dan gedaan, Annika?
Aan het begin was ik er niet helemaal bij, dus ik pas deze even door naar Linda.
Dat is goed, hè?
Nou, het is een pilot, hè? Dus hij is ontworpen om ervan te leren.
Ja.
En
ik denk,
precies. Het is echt een test. En wat denk ik een belangrijke conclusie is dat er bij de gemeente Bokstel hadden we toevallig een hele goede communicatieadviseur. Dus die heeft heel veel werk gedaan om het verhaal ook aan de inwoners over te brengen. Maar dat kan je niet meer van elke gemeente verwachten. En daarbovenop is het ook niet handig, denk ik, voor de grote opgave die er ligt om bij elke gemeente opnieuw dat wiel uit te vinden van hoe gaan we dit nou aan onze inwoners vertellen dat er weer zo'n huisje voor hun huis komt. Ik denk dat het goed is om als Enexis of als netbeheerder daar wat regie in te nemen. Om zo ook een betere partnerschap met de gemeente aan te gaan. Dat je als Enexis zegt, kom maar, wij nemen de gemeente bij de hand.
En
met
de burger uiteindelijk ook, toch?
Ja, maar ook om die gesprekken met de burger of met de inwoner te voeren.
Is dat dan meer Linda haar trein of is het ook jouw trein in je werk?
Nee, allebei. Even voor de
want jij bent Enexis in dit geval, toch, eigenlijk? Ja.
Nee, in het begin was ik er niet bij betrokken, dat is misschien even goed om te weten. En dit zijn wel echte leerpunten voor ons van, oké, je moet er wel over nagedacht worden als je dit nog zo vaak wil gaan doen. En dat er ook verschillende smaken in komen. Hè? In de zin van, dan ga je ergens alleen een kabel extra neerleggen of inderdaad een hele wijk op de schop. Welke impact heeft het? Nou, hebben we nu nog best wel geluk gehad. Ik vond het wel grappig, in onze leerpunten staat van, we weinig ruimte hadden we, maar eigenlijk...
Wat doe je met ruimte?
Nou, ruimte om überhaupt de huisjes te plaatsen.
Oké, dus echt fysieke ruimte.
Ja, fysieke ruimte. Ruimte om te werken. Ruimte om auto's te parkeren.
Waar auto's te parkeren? Nou, van de burgers?
De werkzaamheden. Als de werkzaamheden er uitgevoerd worden,
okay.
Om ervoor te zorgen dat mensen hun huizen kunnen bereiken, hun auto kunnen parkeren. En dit was dan met een wijk met veel groen, waar we dus werkelijk ruimte hebben.
Zou zijn, maar dat is in jouw ogen zo natuurlijk. Feitelijk is het
van
zo.
Nu ik het gezien heb, snap ik dat als je dit in het centrum van Den Bosch wil gaan doen, dat nog een stuk complexer wordt.
Ja.
Tweede project.
Maar ik kan me voorstellen dat die complexiteit beter te verdragen is op het moment dat je als inwoner de urgentie voelt. Ik bedoel, op het moment dat ik te horen zou krijgen, we halen vandaag jouw straat helemaal open, want anders dan kun jij morgen je lamp niet meer aan doen. Dan denk ik, nou, haal maar open die straat. Ja. Maar als ik die urgentie op geen enkele manier voel, dan ga ik vooral last ervaren van het feit dat die straat open ligt. En dan denk ik daarna, het is geregeld. Ik heb nooit er een probleem aan ondervonden. En ik heb dan ook niet eens door dat het geregeld is omdat die straat open is geweest. Dus hoe brengen jullie die urgentie over bij die inwoners in die pilot?
Nou, wat je nu nog heel erg ziet, is dat het eigenlijk gewoon komt zoals het komt. Je betrekt er een communicatieadviseur bij. Je maakt een soort projectgroepje en je gaat aan de slag. Je zorgt dat je bij de gemeente de juiste mensen spreekt. Maar dat zou wel echt gewoon Enexis brede communicatie moeten zijn. Misschien in de vorm van filmpjes, ook om naar de gemeente mee te krijgen. Van, hey, wat betekent dit nou wat we willen gaan doen? Wat betekent dat nou voor jullie inwoners? Wat hebben wij van jullie nodig als gemeente? Capaciteit van jullie. Ja, dus daar is nog een grote slag te slaan.
Hoe zie jij dat, Bas?
Nou ja, ik kom een beetje terug. Ik denk dat er heel veel gaat veranderen. Dus dat mensen ook onderling stroom gaan uit. Dus met mijn buurman. Hè, ik heb dan
heb jij nog een bakje stroom voor vanavond?
Nou, bij wijze van. En dan heb ik het hele trafohuisje niet nodig. Dan kan ik dat gewoon met een kabel naar mijn buurman brengen. Het is een beetje plat, maar dat is wel, denk ik, waar het wel heen gaat. Dan ga je ook de urgentie wel inzien van, hey, dan is zo'n trafohuisje misschien de beperkende factor om onderling uit te wisselen. We weten, hè, die salderingsregeling is heel ingewikkeld. Ik zit erin, maar ik snap. Ik moet ook kijken, waar gaat het nou precies over?
Je bedoelt die energierekening
ja,
op
dat je terugkrijgt, hè, als je levert.
Geen moer van. Ga door.
Maar dat gaat verdwijnen. Hè, dus straks krijg je geen vergoeding meer voor wat je levert. Dat gaat gewoon een keer gebeuren.
Mm-hmm.
Ja, dan gaan we dus naar kijken van, kunnen we het dan niet beter opslaan? Dan worden batterijen weer interessant. Dan kunnen we het ook met de buurman of de buurvrouw gaan uitwisselen. Dan gaan er hele andere dingen gebeuren. En dan wordt die urgentie wel weer, komt dichter bij mensen. Dus dan gaat het ook meer leven. Ik denk dat dat ook nog wel invloed gaat hebben.
Maar dat is ook logisch natuurlijk, omdat eigenlijk is onze energie continu rondom ons heen. Als je het hebt over de zon en de wind.
Ja.
En er is natuurlijk, zeker nu niet, maar in de zomer zeker, altijd vrij veel zon. En er is in Nederland heel veel wind.
Ja. Dus een beetje, ieder half uur, hè, komt er zoveel energie van de zon als we mondiaal over de hele wereld in een jaar gebruiken. Dus 4,5 uur,
ja?
Zoveel energie van de zon als we over de hele wereld in een jaar verbruiken. Dus er is geen energieprobleem.
Dus als je 48 jaar per dag kun je opwekken met de zon, zeg je dat?
Even denken,
24 keer een half uur?
Ja, ja.
Maar dat betekent dus, als wij onze energievoorziening... Hier leren we toch weer wat af, hier? Hey. Zo op de volreep, we hebben over die snelwegen geleerd. Nee, maar ik snap het nog niet helemaal. Ik moet even heel goed begrijpen.
Ieder half uur, Jan. Er zitten 24 uur in een dag.
Ja?
Dat zijn 48 halve uren.
Ja? Ja.
Dus dat zijn 48 keer...
48 jaar?
Een jaarverbruik kun je uit de zon halen. Op mondiaal. Dat is wat Bas zegt.
Alles zo slecht geweest. Ik
leg op mee van stroom.
Ja, maar als ik het. Want hier word ik enthousiast van. Dat betekent dus als de wereld. Dus all over the world gaat inrichten op zonne-energie.
Ja.
Afrika, Zuid-Amerika, Canada, weet ik veel wat. Als we dus overal zonnepanelen gaan plaatsen. Hebben we meer dan genoeg energie?
Ja, in theorie wel.
In theorie wel.
Je hebt gewoon. Er is gewoon genoeg energie. Komt er van de zon naar ons toe. Okay. Alleen moet het goed weten te benutten.
Ja.
En gebruiken.
Dat ik vind dit wel een interessante vraag. Want de hele tijd achter in mijn gedachten zit, is hoe kun je nu, want jullie zijn nu met die pilot bezig. Je probeert eigenlijk een probleem wat zich nu voordoet, of misschien op korte termijn voor gaat doen, probeer je op te lossen. Maar dat is nog steeds inderdaad wel vanuit de gedachte dat de energievoorziening van ver komt. En dat je dat niet. Misschien in de toekomst wel zelf op kan gaan lossen. Dus hoe zorg je er nou voor dat de besluiten die jullie nemen in zo'n pilot of als een Nexus, dat die ook in die zin zeg maar in verhouding zijn met de oplossingen van de toekomst? Kun jij er iets over zeggen, Bas?
Dat wordt een beetje afgedwongen, zie je nu. In die zin is netcongestie heel goed, hè? Want dat dwingt ons om anders na te denken en ons ook te prepareren op die andere situatie. Dus dat is wat er nu gebeurt.
Ja, maar ik kan me dus voorstellen dat ik op een gegeven moment zonnepanelen heb, een batterij aan mijn buitenmuur en daar zelf dus opwek, opsla en daar al mijn stroom voor mijn huishouden vandaan haal.
Ja, of in jouw auto.
Ja, waar heb ik dan nog überhaupt die aansluiting of dat travohuisje voor nodig?
Op het moment dat er geen zon is, hè? Dus je blijft wel, je moet energie blijven kunnen krijgen.
Ja, maar dat zou dan met het huidige netwerk ook al kunnen.
Even die vraag begrijp ik niet helemaal.
Nou ja, het feit dat ik al heel veel zelf opwek en opsla, dat zou dan misschien wel een heel veel van de huidige druk al kunnen wegnemen.
Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Oké, ik wil van Annika en Linda nog even weten, tot slot van deze weer zeer interessante podcast over energie. Uit jullie project, wat gaan jullie de volgende keer anders doen? 3 punten van Linda en 3 punten van Annika. Met andere woorden, wat hebben jullie echt hiervan geleerd?
Ik denk dat onze punten misschien overlappen. Ik weet niet of ik alleen punten voor vanuit de gemeente ga opnoemen. Maar ik denk dat er echt een partnerschap nodig is tussen de netbeheerder en de gemeente om deze grote opgave aan te pakken met elkaar. En daarin moet je denk ik gewoon een werkwijze ontwikkelen als Enexis zijnde. Want elke gemeente gaat niet op dezelfde manier reageren en heeft niet dezelfde ambtenaren paraat staan om dat op te lossen. En van de gemeente vraagt het wel die flexibiliteit, want niet elke gemeente, daar zijn de inwoners hetzelfde of daar is de openbare ruimte, geeft evenveel mee. Dus het vraagt vanuit de gemeente ook flexibiliteit en ook wel dat in ieder geval bij de gemeente zelf die urgentie ervaren wordt waar we het net over hadden.
Mm-hmm. Annika, heb jij nog iets aan toe te voegen?
Ik denk dat het nog wel heel interessant is voor gemeentes. Wat ik merk is dat zodra je met een medewerker over duurzaamheid spreekt, die zijn allemaal voor en alles, dit is nodig en dit willen we. En zodra er praktische op de praktijk neerkomt, dan merk je weerstand met alle goede bedoelingen, maar die boom mag niet weg. Er zijn verschillende lagen en dan heb je met de ene gesproken en dan denk je, dit komt helemaal goed. En dan heb je misschien ergens een vergunning voor nodig of toestemming voor nodig of gaat het over een locatie van zo'n huisje en dan wordt het ineens heel erg lastig. Dus ik denk dat een van de dingen is, ja, dat het binnen de gemeente op elke laag het belang ervan duidelijk moet worden en wat de gevolgen zijn voor de omgeving en de bewoners. Ja, voor ons als Enexis, ja, informeren, communiceren. Dat is toch echt wel. Dat kan beter. Dat hebben we gewoon gemerkt in de pilot. We hebben met man en macht gedaan, maar als dat er gewoon een vaste werkwijze in komt van hoe je dat aan kan pakken en hoe je de gemeente daar goed bij de hand kan nemen. Hmm. En goed de bewoners in kan lichten. Wat trouwens best een lastig punt is. Even iets simpels als brieven versturen die niet open worden gemaakt. En vervolgens zijn mensen wel heel verbaasd. Nou, dat is een heel vervelend punt. Maar jullie, met mannen mag je best om mensen wel goed mee te nemen. En dat lukt dan uiteindelijk niet. En wat is dan wel de manier? Dan persoonlijk met bewoners spreken. Maar wie gaat dat doen?
Ja.
En hoe doe je dat dan? En wat nou als een bewoner dan zegt, ja, hier komt voor mij op dit gasveldje geen transformatorhuis. Hoe ga je er dan mee om?
Ja.
Nou, er is ding nog veel te doen, veel te ervaren en veel te leren.
Nou, dank jullie wel voor jullie komst. Wederom naar de studio in Geldermalsen. Tafelheer Ralf Buettner, dank je wel.
Jan.
Bas de Jong, Annika Lelyveld en Linda Schravendeel. En natuurlijk ook Anne Wil voor het opnemen van deze podcast hier in de studio. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.